Franse Vloer. Franse Vloer speelt de bal heel goed naar Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans neemt de bal aan. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans. Ronnie Bregmans.
Jouw droomdoelpunt voor het oog van de camera? Dan is dit jouw kans om de wedstrijd van je leven te spelen tegen de oud-profs van FC De Rebellen. Live op ESPN. Meld je team nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. De wedstrijd van je leven wordt mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus. Speel bewust.
Dit is WK-praat van 30 november, de dag dat Tunesië verrassend wint van Frankrijk. Ook de dag dat Denemarken roemloos laatste wordt in de pool. En ook de avond van de Clash der Titanen. Dan heb ik het niet over Messi en Lewandowski, maar over Mario Been, David Ent en Vincent Schildkamp. Goedenavond, heren.
Goedenavond.
Vincent, genoten? Ben je een beetje bijgekomen eigenlijk? Want je zat te schreeuwen op de bank op een gegeven moment.
Ik begon het die Mexicanen wel heel ernstig te gunnen. Nee, dat was wel leuk. Dus ontvouwt zich toch een scenario dat je afgaat op dat gele kaarten wel of niet beslissend zijn. We hadden het erover. Is er dan niet nog een voetbalargument te verzinnen waarop je die twee ploegen kan scheiden? Nou, ik vond het een waanzinnige ontknoping. Want ja, je ziet Argentinië kansen krijgen, Mexico kansen krijgen. En die Polen deden niks. Je kan toch ook een goal maken, waardoor je voor jezelf nog...
Zo zagen zij het niet.
Probeer een goal te maken. Nee, het was ik vond het een waanzinnige voetbalavond.
Elk doelpunt was in principe vitaal of eigenlijk het einde geweest van de Polen. Behalve het doelpunt dat het uiteindelijk valt van Saoedi-Arabië, waardoor ze doorgaan. Mario, jij had een idee om dit niet op het fair play klassement uit te laten draaien?
Nou, in dit toernooi had het wel gekund dat je bijvoorbeeld morgen, want de stadions liggen heel dicht bij elkaar, dat je in ieder geval strafschoppen gaat nemen. Ja, ik vind eigenlijk een voetbaloplossing normaal gesproken altijd wel het meest eerlijke in plaats van gele kaarten. Maar goed, in andere toernooien is dat weer heel moeilijk, omdat je natuurlijk veel verder uit elkaar zit.
Ja, over 4 jaar wordt dat lastig.
Dat wordt
Mexico,
lastig.
Canada, Amerika, ja.
Ja, was nu ideaal geweest. David, jij bent volger van het Zuid-Amerikaanse voetbal voor ESPN onder andere.
Ja.
Was het een echt Zuid-Amerikaanse voetbalavondje zo?
Nou ja, in zekere zin wel. Zeker bij Mexico. Hè, je ziet met wat voor vuur ze spelen. En het is eigenlijk een ploeg die hoort in die volgende ronde te komen. Hè, qua historie. En ze doen er alles aan. En Argentinië brengt gewoon wat ze moeten brengen, vind ik. Niet heel bijzonder, niet heel creatief, maar winnen normaal.
Mexico is eigenlijk Zuid-Amerikaanser dan Argentinië?
Ja, in deze wedstrijd misschien wel. Maar als ze tegen elkaar zouden spelen, zou het natuurlijk helemaal een vulkanische uitbarsting.
Nou, dat hebben ze gedaan, dat breekt ze nu op.
Ja.
Is uiteindelijk dus niet, omdat die Saoedi's nog een bal erin schieten.
Ja, maar weet je, dat hebben we ook ons afgevraagd. Hebben die trainers van tevoren rekening gehouden met het scenario gele kaart?
Wat de indruk van niet.
Nou, in ieder geval niet vooraf gaat dan Argentinië in Mexico. Toen niet, nee.
Nee,
maar ik vond dat de leukste wedstrijd van het WK. Het was een soort bandietenvoetbal een uur lang. Dus Argentinië en Mexico.
Het is wel leuk wat David zegt. Dat je natuurlijk als coach normaal gesproken alles prepareert. Maar of je dit scenario ook meeneemt, ik weet niet of dat gebeurt.
We zagen Edson Alvarez in de eerste helft, ver op de helft van Saoedi-Arabië, een hele rare gele kaart pakken. We hadden zoiets, misschien hadden ze dit kunnen overleggen.
Ja, die Poolse speler, die was ook ineens oosters. Wat stom dat ik nog een gele kaart pak.
Ja, maar ik kan, voor coaches is het natuurlijk ook moeilijk om te zeggen, jongens, haal geen keer gele kaarten. Want dan haal je misschien ook iets van de aard van je spel uit. En dan gaan ze misschien voorzichtig spelen, waardoor je op een andere manier weer niet bereikt. Dat lijkt me heel vreemd psychologisch spel voor een trainer. Ook in de voorbereiding, al weet je het, hoe ga ik dat brengen?
Maar zou die trainer bijvoorbeeld gezegd hebben in zijn bespreking, wat er ook gebeurt, kom niet in een opstootje terecht. Want dan kan zo'n scheidsrechter, kan de teller ineens heel hard gaan.
Ja, maar ik geloof dat ook wel hun kracht is. Met name de Zuid-Amerikaanse ploegen, zoals in Mexico en in dit geval Argentinië misschien ietsje minder vandaag, omdat het niet meer noodzakelijk was. Mm-hmm. Maar ik denk dat we over het algemeen hebben kunnen zien dat zowel Argentinië als Mexico natuurlijk het aan zichzelf te danken hebben, met name Mexico. Die hebben voldoende kansen gehad en Argentinië zelfs nog een strafschop gemist. Dus het had ook gewoon totaal anders gekund. En ik vind ook wel dat Polen het op zijn minst niet verdiende om door te gaan.
Nou, het is voor het voetbal natuurlijk doodzonde. Ja. Als je ziet hoe die Mexicanen kunnen voetballen, als ze echt een beetje gas gaan geven in zo'n wedstrijd. En die Polen dan die daar maar dat allemaal ondergaan en daar helemaal nul frivoliteit in zit. Ik zat te bedenken, hoe kan die Lewandowski in zo'n elftal er ooit bijna 80 hebben gemaakt in de nationale ploeg?
Niet normaal.
Als je ziet hoe hij verstoken blijft van Van wat voor fatsoenlijke bal dan ook.
Hij heeft dat zelf ook wel een paar keer gezegd. Hè, dat hij eigenlijk niet zo blij is met zijn teamgenoten in de nationale ploeg. Maar ja,
en hij komt in posities uit waar hij eigenlijk nooit een goal kan gaan maken. Hij is zo hard aan het werk naar de zijkanten. Ja. Waardoor hij eigenlijk zijn productiviteit die hij normaal gesproken wel heeft.
Als hij in Duitsland was geboren, had hij er 200 gemaakt.
Ja, denk ik wel. Ja. Nederland ook.
Ja.
Ja, de amusementswaarde van Polen was eigenlijk nul. Hè? Ja, wat je daar ziet aan creativiteit. Er lopen best een paar goede voetballers bij. Jelinski, Zalewski. Dat zijn op zich goede voetballers. Maar als team hebben ze zo weinig gecreëerd. Echt in de letterlijke zin van het woord van creëren. Ja, het is bijna jammer dat ze in die volgende ronde zitten.
Ja.
En dan weet je dat ze tegen Frankrijk spelen. Wat moet dat gaan opleveren voor ze?
Het was wel een heerlijk avondje. Een avond ook waarop waarvoor het tweede scherm is uitgevonden. Hè? Dus ik denk dat iedereen met kleine tabletjes ernaast zat. Wij hadden gelukkig een aantal grote schermen. We gaan straks over de wedstrijden praten. Ook die wedstrijden van vanmiddag. Maar eerst vast onderdeel in dit programma. De man of vrouw, mag ook Mario. Je wilde je eigen vrouw wel nomineren, geloof ik. Maar de man of vrouw van de dag gaan we met elkaar bepalen wie dat is geweest. Begin jij maar, Mario.
Ja, ik denk dat ik dan toch voor Lekkie ga. De speler van Australië. Hè, die na toch een lange tijd weer zich weten te plaatsen. Ik denk dat dat wel heel erg knap is. Niet dat dat een ploeg is waar ik echt op het puntje van mijn stoel ga zitten. Want het is ook heel fysiek en weinig creativiteit, weinig voetballend vermogen. Maar ik vind het met name ook voor de coach Graham Arnold. Heb ik ooit nog mee gespeeld bij Roda? Ja, vind ik het wel leuk. Meulensteijn zag ik ook nog langs de lijn staan. Dus al met al vind ik dat wel leuk. Maar die Lekkie, dat is toch een van hun betere spelers. Heeft nog in Duitsland gespeeld. Bij Hertha. En die speelt nu bij Melbourne. Ja, ik vind het heel erg leuk in zo'n pool. Dat zo'n land met hard werken en alles geven toch door kan gaan.
Ja, bijzondere voorhoede inderdaad. Die Lekkie. Daarnaast staat Duke. Die speelt in de tweede divisie in Japan ergens. Ja. En dat die dan een ronde verder gaan. Leuke. Lekkie, schrijf ik op. David?
Ja, weet je, ik moet het natuurlijk een beetje in mijn zone, in mijn geografische zone zoeken.
Je hebt gelijk.
En het is toch opvallend dat de Argentijn met de minste, zeg maar, Latijnse naam de openingsgoal maakt. Ja. Hè? Die McAllister. Zo zeggen ze dat in Argentinië. Ze zeggen niet McAllister. Zeggen ze McAllister. En dat is ook leuk, omdat zijn vader is ook international geweest. En die heeft nog met Diego Maradona gespeeld. Dus het is een voortzetting van de generaties.
Ik zag net een foto van die vader. Die ziet er niet zo Argentijns uit.
Nee, maar ja, vandaar die naam waarschijnlijk. Ja, ja, ja. Die komt waarschijnlijk uit Schotland.
Dat is inderdaad een Schot met kort rood haar en geen voortanden. Inderdaad. Precies wat
maar
je
ook
verwacht.
Een opvallende politicus is hij geworden in Argentinië. Dus die hele familie, dat is een beetje van goede stand. En
Wil je nog één keer de achternaam uitspreken zoals ze het in Argentinië doen?
McAllister.
Heel goed. Vincent?
Ja, ik ben geswitcht. Ik heb het toch ook maar in mijn eigen geografische zone gezocht.
En kom ik uit in Polen, hè?
Nee. Ik kom uit bij Paul van Boekel. Nee,
Paul van Boekel.
Ja, maar even serieus. Als je nou achter de knoppen zit als video assistant referee en je geeft een strafschop voor die uitkomende Chesney die in de nasleep van zijn actie om die bal te pakken het gezicht van Messi schamt. Je laat daar iemand voor naar de zijkant, dan heb je er echt helemaal niks van begrepen. In Engeland zeiden ze op de BBC massaal, hij heeft nooit gevoetbald. Dan ging het over Makkeli. Maar die ironie is natuurlijk dat Van Boekel de beslissing heeft genomen. Die heeft nou wel gevoetbald. Dus dat maakt het nog onbegrijpelijker. Dat je dat niet kan beoordelen. Dat een voetbalactie is. Dat het ene het gevolg is van het ander. Dat je dan Makkeli. Het had uiteindelijk geen gevolgen voor. Maar dit vond ik zo'n stom zin.
Grotere fout van Van Boekel dan van Makkeli, zeg jij.
Ja, vind ik wel. Ja, Makkeli moet ook wel zo sterk zijn. Maar goed, er zitten 4 VAR in die bus. 4. Ja. Dus dan moet Makkeli in zijn eentje de autoriteit gaan uithangen op het veld. En eigenlijk die 4 die daar zitten overroelen.
Dus dat zijn ook assistent-VAR'en die de beelden klaarzetten en zo, toch?
Maar blijven er 4.
Ja.
die moeten overroelen.
Maar hoe mooi is het wanneer je wel die kracht hebt?
Ja,
want dat is karakter. Weet je, op dat moment denk je, wacht even. Dit is niet des voetbals om hier een penalty voor
denk
te geven.
Denk jij nou dat hij in de Eredivisie deze beslissingen had herroepen? Nee, natuurlijk niet. Alleen hij is zo doodsbang voor die FIFA, dat hij daardoor dat als een grove fout wordt aangemerkt, dat hij dan kansloos is voor halve finale of finale, dat hij die beslissing niet durft te nemen. Ja, ik vind het zonde.
Want ze hebben echt een krankzinnig. Ze hebben hem hoog staan, hoor. Hij krijgt de beste wedstrijden.
Zeker.
En we moeten er meer leren leven natuurlijk, hè, met zulke beslissingen. He, die op Piet Luttigheden worden er penalties gegeven. Grijpt de VAR in waarvan je denkt, allemaal gevoetbald hier aan tafel. En weet je, dat past niet in het voetbalgevoel wat je moet hebben. En dus is het eigenlijk een soort kunstmatige manier van voetbal bekijken.
Ja. Is Paul van Boekel deel van Team Makkely, Vincent? Ja, kan het ook worden losgekoppeld?
Als Makkely fluit, dan is Van Boekel video assistant referee. Ja, dat is geen, vast. Het is niet de 100%, maar wel als Makkely, de combinatie Makkely van Boekel is wel vast, ja.
En gaat dit dan gevolgen hebben, Mario, denk je, voor Makkely? Of zijn
nou, ik weet niet hoe de rest het interpreteert. Ja. Kijk, wij vonden het als kijkende mensen, ik vond het geen strafschop. Ik vond het te zware straf. En dan zie je dat Messi ook nog maar een mens is. Dat hij hem natuurlijk mist. En Chesney pakt hem geweldig. Maar ja, het was absoluut geen strafschop. En ja, daar zal best nog wel over gesproken worden met die scheidsrechters bij elkaar.
Ja, ik vond zonde dat Makkely daar niet de persoonlijkheid had om te zeggen, ja, wacht eens even.
Maar ik denk dat hij bang was dat hij iets gemist had in het duel. Dat hij dat niet goed gezien hebt, dat denk ik.
Ja, maar hij kijkt ook zelf die beelden na.
Ja.
Voor de tweede, derde, vierde, vijfde keer.
Eens.
Dan gaan we met z'n allen hier een kleine waarschuwing aan Paul van Boekel uitdelen.
Een klein minnetje, Paul. Een klein minnetje,
Paul. Opletten, Paul, want anders gaan we je niet in de finale zien.
Dat is een min, Paul.
Heel goed, Mario. Laten we nog even over de wedstrijden van vanavond hebben. Dan komen we straks over de wedstrijden van vanmiddag te spreken. Je had het al, Mario, over die redding van Chesney.
Ja.
Beste keeper op het toernooi tot nu toe?
Nou, hij valt wel het meest op. Het is een penalty killer.
Ja.
Dat vind ik sowieso. De strafschop was niet geweldig ingeschoten van Messi. Een beetje driekwart. Maar hij was al onderweg. Hij was er eigenlijk al voorbij. En pakte hem dan nog met zijn rechterhand. Ja, was geweldig gepakt, ja.
Hij heeft in Italiaanse media gesproken, geloof ik, over een manier bij Juventus die ze hebben om penalties te analyseren. Daar is hij een aantal jaar geleden mee begonnen, toen De Ligt daar nog voetbalde. Nou, De Ligt was zo aardig om een heleboel penalties te veroorzaken die Chesney dan kon oefenen.
Nee, is Peter Murphy die kant op gevlogen? die was toen bij het Nederlands elftal als een soort guru binnengehaald. Misschien hebben ze van zijn expertise wel gebruik gemaakt. Hè.
Maar elke keeper zal dat toch wel iets in hebben met strafschoppen en zo.
Ja, natuurlijk, die maken daar een studie
ik van. Ik wou net zeggen.
Was toch vroeger met Van Breukelen al die reker alles opschreef en bijhield?
Ja.
Ik vind het wel opvallend van Chesney dat hij nu uitblinkt, hè, dat hij helemaal zichzelf is. Hij blaakt van zelfvertrouwen, dat hoort ook bij penalties natuurlijk, dat je een soort zekerheid uitstraalt. Mm-hmm. En dat heeft hij bij Juventus veel minder. Bij Juventus is hij vaak een oorzaak van een moeilijke situatie, brengt weinig rust in die verdediging. En hier speelt hij als een koning.
Ja, maar zijn carrière was natuurlijk ook een beetje ingekakt bij Arsenal natuurlijk. Het is wel knap, maar misschien ook keepers, wat ouder. Wijzer.
En als je natuurlijk Gliek voor je hebt staan.
Ja, dat scheelt ook een stuk.
Hè? Dat is
organiseert de boel wel, hè, Gliek?
Dat is Vincent van veel weg.
De klein buikje ook.
Je staat gewoon bij de laatste 16 van de
Kamio
wereld.
Gliek, ja.
Kamio Gliek.
Maar die Chesney, het doet me een beetje aan. Is dat gek als ik dat zeg? Van der Sar-achtig, dat het minder ging in Engeland en dan dat hij in Italië weer...
Ja, maar Van der Sar was een hele korte periode dat het minder ging. Die had vrij snel...
En Chesney speelt al vrij lang, hè. Die speelt al een paar jaar bij Juventus. Ja. En dat doet hij dus, wat mij betreft... Niet heel geweldig.
Nee, dat vertel je.
Is het niet de persoonlijkheid. En iedereen wordt natuurlijk bij Juventus afgemeten aan Buffon bijvoorbeeld. Dat is ook lastig. Maar hij heeft niet de autoriteit binnen dat team die hij hier wel heeft.
Hmm. David, kan jij omschrijven hoe groot die druk is op het Argentijnse team?
Nou, die druk, die willen ze allemaal. Die is natuurlijk gigantisch groot. Kijk, vandaag, als je kijkt naar het stadion, zit goed vol. Wat ik las in de laatste...
En niet met Polen trouwens. Is altijd vol, vooral Argentijnen.
Ja, vooral Argentijnen. Ja. Dat is opvallend, hè? Zuid-Amerika. Dat zie je bij andere landen ook, dat er heel veel support is. Heel veel fans zijn er naartoe gereisd. En er stonden, dat las ik op de laatste berichten van de Argentijnse kranten, nog 3000 mensen voor het stadion, hè? Fans van Argentinië die niet in konden.
Zo.
Dus ja, dat geeft wel aan hoe groot de druk is. En ik begrijp die druk wel. Want het is natuurlijk een regelrechte favoriet. En dat ligt ook in de voorgaande wedstrijden die er een beetje toe deden van Argentinië. Ik herinner me Argentinië-Italië. Toen speelden ze fantastisch. Weet je, dan dacht je ook van, je ziet weer een Messi die helemaal lol heeft in het spel.
Dat was die rare wedstrijd tussen de winnaar van de Nations League.
Maar die namen ze wel serieus.
Het WK Italië tegen de Coppa, ja.
Die namen ze heel erg serieus. En dan zag ik wel een Argentinië. Ik dacht, wow, regelrechte favoriet voor de titel. En dat heeft alles te maken met de staat van Messi. Want dat is natuurlijk de diamant.
Verder nu ook, David, dat ze de titel zouden kunnen pakken?
Ik had ze wel als favoriet bestempeld. Ik heb natuurlijk moeten slikken bij de wedstrijd tegen Saoedi-Arabië. Maar ja, als je die heel sec bekijkt, dan hadden ze in de eerste helft ook makkelijk met 3-0 voor kunnen staan. Mm-hmm. En dan is er helemaal niets aan de hand. Je 3 goals afgekeurd op buitenspel en dat scheelde 3 centimeter bij elkaar.
De druk op Pablo Aimar is wel redelijk groot, Vincent.
Ja, dat is een van de assistenten van Scaloni, die begon te huilen bij die een van die vorige wedstrijden. Ja, maar het is bijna wat. Je leest dan toch wel vaker dat spelers dan jaren na hun carrière met het verhaal komen dat ze mentale problemen hebben gehad, et cetera. Dat die druk zo gigantisch groot was. Nou, dat lijkt me wel voer voor studie, deze Aimar. Want dit is niet gezond, denk ik, als je er zo zit, toch?
Dat lijkt me, je zag het ook met het volkslied, hè? Het volkslied, hij was helemaal...
Ja, ja. Hij was een hele goede voetballer. Echt een dribbelaar bij Valencia, met name, Aimar. Maar dit lijkt me gewoon voor geen enkele sporter heel gezond.
En het is natuurlijk heel leuk dat Messi zijn 1000ste wedstrijd gaat spelen op het WK.
Als hij de finale haalt.
Nee, dat is in principe de volgende wedstrijd is zijn 1000ste.
Ja?
Hij heeft al 999 gespeeld, 788 goals. Ja, ik heb het vanochtend uit de
kant. Ja, ik geniet ervan, Mario, want je had het ook, je kwam al aan. En je zei, als Messi scoort...
Is toch niet dat was het zijn 7e goal achter elkaar tijdens een interland, ja. Maar, daar had hij de kans voor.
Maar. Je had het over de druk op het elftal. Is 90% van die druk niet op Messi, omdat het gezien wordt als zijn laatste...
Mede, maar dat worden die anderen ook gedragen. Maar ze leven er ook van die druk. Mm-hmm. En want ze weten wel te presteren, hoe het went of keer. Ze beginnen het toernooi met een hele slechte nederlaag. En ze moeten presteren, ze moeten resultaat halen. En dat komt er ook uit. Het is natuurlijk ook een team met veel power, veel kracht in alle linies. Waar niet altijd voetbalschoonheid naar voren komt, maar wel de wilskracht en soms het geweld om te winnen. En ook het karakter. En dat is denk ik de belangrijkste factor bij Argentinië. Het karakter wat zich mengt met de voetbalcapaciteit. De kwaliteit die er ook is.
Ja, mentale hardheid op het moment dat het echt noodzakelijk is. Waarbij ze af en toe ook zagen die tackle van die Rodrigo de Pol. Vlas weer voorbij. Ja. Die invliegen werkelijk dat bij een 2-0 voorsprong. Dat je denkt, het kan ook tegen je werken.
Maar dat kan hun in de weg staan inderdaad. Om eventueel een titel te halen. Dat ze soms gewoon over de rooie gaan. En eigenlijk met 10 man komen te staan.
Ja.
Speler van Atletico, hè? Dus misschien leert hij daar nog het een en ander.
Ja, maar weet je, we hebben het nu over de... Ik zeg de paal, hè? Maar
wat je wil.
Hè? Ja. En die Argentijnen zeggen volgens ook met de paal. Maar goed, die was toen hij in Europa kwam bij Udinese, was het een vrij creatieve speler. Die is eigenlijk veranderd. Het is een soort panzer geworden op het middenveld. Ja. Die erin vliegt met zijn... Ja, met zijn volle gewicht. En hij heeft ook heel veel aan gewicht en kracht gewoon gewonnen. Dat zie je aan zijn hele bouw. En dat was, zeg maar, 3-4 jaar geleden heel anders. Toen dacht je, hey, het is weer een creatieveling. Nu is hij een...
En met zijn huidige coach, met Simeone, zal hij ook nog wel iets...
Zal hij wel een en ander
zal gevraagd worden van hem. En dat geeft hij ook. Maar ik vond hem ook, weet je... Hij is heel nuttig natuurlijk voor dat team. Hij houdt de hele boel overeind. Maar er zitten ook momenten bij dat je denkt, hoe is het mogelijk?
Maar dat nuttige heb ik eerlijk gezegd de afgelopen 3 wedstrijden niet gezien. Ik vind hem vooral onbeholpen. En heel veel balverlies en gekke overtredingen.
Het is ook meer een veronderstelling dat hij dat zelfs
zou in theorie zou hij nuttig moeten zijn. Maar in de praktijk valt het nog een beetje tegen.
We hebben nog één land niet genoemd, jongens. En dat is toch in actie gekomen vandaag. En een van de topfavorieten, dat is namelijk Frankrijk. Die speelde een onbelangrijke derde poolwedstrijd. Dat noemen ze dan in Frankrijk een match de coiffeur. Een wedstrijd voor de kappers. Okay. Heeft te maken met, ik geloof in de jaren 50, dat de wisselspelers de haren knipten van de basisspelers. En op die manier is dat zo gegaan. Mario, je hebt je een beetje zitten erger aan het feit dat er 9 nieuwe inkwamen.
Nou, niet zitten erger, want we hebben dat ook wel eens eerder gehad bij Nederland. Daar heb Vincent me wijs gemaakt. Dat wist ik al niet meer in 2008 tegen Roemenië. Dat de toenmalige bondscoach Van Basten ook zijn hele selectie rust gaf. Dus iedereen is daar wel helemaal... die mag doen wat ze willen. En Frankrijk was al geplaatst. Alleen ik vraag me af hoe zo'n Mbappé daarin zit. Weet je, als je al 3 goals gemaakt hebt, je zou eventueel... En tegen Tunesië ga je er normaal gesproken vanuit. Als je met die sterkste elftal speelt, want nu zijn ze natuurlijk toch gelogen gestraft. Dat ze natuurlijk verloren hebben van Tunesië. Ja, dat je toch een x-aantal goals kan maken. En dat zou kunnen resulteren in het feit dat jij topscorer van een toernooi wordt. Ik weet niet in hoeverre hij daar belang aan hecht.
Hij had in de Franse pers aangegeven dat hij
daarom wilde voetballen. Daarom begreep ik dat niet, om zoveel spelers eruit te halen. Ik denk dat dat toch wel vreemd is, enigszins.
Ja, kan een psychologisch negatieve uitwerking hebben.
Absoluut.
Want dat refereren aan Nederland zelf, dat leverde uiteindelijk ook een verliespartij op daarna.
Ja, maar die wedstrijd zelf wonnen ze. Ja, ja. Maar dat is altijd met dit soort dingen. De wijsheid
maar
is...
Maar hoe werkt het verder in een team? Dat zoiets gebeurt. En dat sommige spelers denken, verdorie, ik wil die extra interland erbij. En ze zitten in een ritme. Ze zitten in een ja. Dat heet tegenwoordig flow.
Ja.
En dat wordt dan eigenlijk onderbroken. Dat kan dus ook een negatief effect hebben.
Maar voor het andere valt natuurlijk ook wat te zeggen. Als jij 4-5 weken bij elkaar bent. Op een gegeven moment gaat het ritme er natuurlijk uit. Als er dan zich een gelegenheid voordoet om spelers 90 minuten te laten maken. Ja. Overigens, dit was Frankrijk 3. Hè? Want die zijn volgens mij zonder 10 spelers begonnen aan dit toernooi. Geblesseerde.
Ja, zeker.
Dan heb je nog een basis. En dan komt dit, deze bubs.
Heel jong
groepje. Het is een dun lijntje. Het is een slap koord waar je op...
Er gebeurde natuurlijk nog iets geks.
Ja, dat ze verloren dan met 1-0 ook nog van Tunesië. Komt er ook nog bij. Oud-kolonies. Alles zit erbij qua gevoelens. Maar goed, in de 98e minuut lijkt het 1-1 te worden. En dan, Vincent Schildkamp.
Nou, dan moet je het regelboek erbij pakken. Daar staat een zin in. Ik ben niet overdreven intelligent, maar over het algemeen begrijp ik de meeste Nederlandse zinnen, snap ik wel. Maar deze heb ik 14 keer gelezen en daar snap ik er nog niks van. Maar dan kunnen wij altijd Mark van Rijswijk bellen. Ik zeg, Marco, hoe zit het nou precies? Hij zei, nou, als de interpretatie is dat de verdediger de bal onder controle heeft, dan ontstaat een nieuwe situatie.
Ja, maar laten we even snel uitleggen. Er kwam een hoge voorzet, die kon een verdediger van Tunesië net bij, kopt hem weg.
Die werd daarbij enigszins gehinderd bij dat wegkoppen. Ja. Dat schijnt cruciaal te zijn in deze beslissing. Dus hij had de situatie nog niet onder controle. En dat is trouwens een aanpassing van de regel die dit jaar is ingegaan. Ja. Dan had Griezmann voordeel uit de situatie. En dan zou die goal terecht zijn afgekeurd. Vorig jaar had dit doelpunt gewoon geteld.
Ik heb het niet gezien, hè, maar ik hoorde ook dat de scheidsrechter al had laten aftrappen. Na dat moment, want hij gaf het doelpunt wel. Mm-hmm. Hè? Na de aftrap werd die gecorrigeerd door de VAR. Die aanvankelijk zou hebben gezegd doelpunt. En die kwamen na de aftrap, die volgden op het doelpunt, daarop terug. Ja. En kan dat dan? Ja. Kan je nadat het spel op die manier is hervat, opnieuw de VAR in?
Ja, dat kan wel. Er zijn ook wel eens ploegen gewoon uit de kleedkamer gehaald door de VAR. Op zich, dat is op zich wel mogelijk. Ja. Alleen het is wel fijn dat deze wedstrijd niet cruciaal was voor... of dit doelpunt niet cruciaal was voor het verloop in deze pool. Want dan,
ja, maar dan hadden ze ook met een sterk elftal gespeeld.
Ja, nee, zeker. Toch? Zeker. Maar het is een aanscherping van de regel die dus dit jaar is ingegaan.
Ja,
gevoelsmatig zeg je, klopt niet helemaal.
En het is alsnog interpreteren van...
Het blijft interpretatie, heeft hij de situatie wel niet onder controle. Je zou ook kunnen zeggen, als je situatie, ik heb hem een paar keer zitten bekijken. Hij kan hem ook naar de zijkant koppen.
Ja.
Die controle was er volgens mij wel, of hij die beslissing had kunnen nemen.
Nou ja, ik heb die verdediger gezien de hele wedstrijd. Ik had sowieso niet het idee dat hij heel veel controle had.
Nee, dan gaat die hele regel niet op.
Dus dat scheelt dan weer, dat is dus een voordeel. Goed, straks gaan we verder praten. Er is een heleboel voetbalnieuws. Maar we moeten het toch ook nog even hebben over het Denemarken van Kenneth Perez. Tot zo.
Die best.
Welkom terug, WK-praat van 30 november, de dag waarop in 1980 Johan Cruijff opeens naast Leo Beenhakker in de dugout zit. Ik weet niet of het toeval is, maar hier zit toch de Johan Cruijff van Voetbalpraat opeens naast me aan tafel. Vincent Schildkamp, fijn dat je er bent. Mario Been en David Ent zijn er ook. Vincent, begin meteen maar bij jou. Denemarken, moeten we het nog over hebben. Grootste teleurstelling van het toernooi tot nu toe?
Ik durf het bijna niet te zeggen, maar ik was als een van de outsiders voor de plek, laatste 8 of zo, had er wel ingeschat. Beetje gek gemaakt ook door Kenneth, onze analist. Nee, degelijke ploeg, goede trainer.
Luister nooit naar Kenneth.
Iedere linie kwaliteit, maar het was heel, heel flats. Het was ook, ik was op een gegeven moment, je moet op een gegeven moment ook aanvoelen of als zo'n wedstrijd zo ontstaat, zoals vanmiddag tegen Australië, dat het op een gegeven moment niet meer gaat over inspelen, doorbewegen, dat het gewoon dit is. Die Australiërs gingen natuurlijk als een idioot poetsen. Ja. Vond een heel typerend beeld. Na een uur schakelde de regie die trainer van Denemarken, die zat nog heel bedeesd, zat hij zo, met zo'n professor naast hem te overleggen met een tablet erbij. En gelijk daarna werd die Graham Arnold geschakeld. Dat is een gek langs die kant. Kijk, dan weet ik ook wel dat je op die manier natuurlijk niet een wedstrijd wint of verliest. Maar ik vond het wel een heel typerend beeld voor die wedstrijd tussen de Australiërs en de Denen. Het ging gewoon niet meer om wel of niet lekker voetballen, goed inspelen. En dan ook nog zo'n invalbeurt van zo'n Dolberg. Nou, dat zakt toch ook. Stel nou, je bent supporter van Denemarken, is je thuis te kijken. Dan zakt toch de moed in de schoenen.
Wat dan?
Na 10 minuten al. Nou, totale... vrijblijvendheid waarmee die voetbalt. Weet je, het lukt vandaag niet. Nou, dan lukt het vandaag niet. Dan geen stap extra.
De goal kwam daar ook vandaan, hè?
Wat zeg je?
De goal van Australië kwam daar ook vandaan.
Maar het is zo flats. Zo niksig.
Het helpt ook niet mee als je inderdaad drie spitsen, geloof ik, hebt. Dolberg en die Braithwaite en
Cornelius.
En ze allemaal niet scoren. De enige doelpunt komt van de verdediger tegen Frankrijk.
Ja. Ja, die Braithwaite zat ook totaal niet in de wedstrijd. En die Cornelius, ja, die is groot en sterk. Die kan hem een keer goed op zijn hoofd krijgen.
Maar ze creëerde ook haast niks. Hè?
Nee.
En ze had het ook erg goed gedaan. Eriksen kwam haast niet aan de bal. Die werd echt heel goed afgeschermd. Ja, en dat is toch wel de anger van de hele ploeg. En ja, het viel me erg tegen. Ik had er echt meer van verwacht.
Ja, het plan was toch om met Eriksen wat dichter in de buurt van die spits te spelen. Ja. Want die in die vorige wedstrijden vooral voor de verdediging de passes ging verzorgen. Daar hadden ze nu een andere neergezet, die Jensen. Maar wat jij zegt, Eriksen is totaal niet aan de bal geweest. En als die niet aan de bal komt bij Denemarken, dan is het wel...
En nul creëren. En dat is, dan kan je geen wedstrijden winnen. Heel simpel.
Nee, dat helpt niet echt.
Jij zei Kjær, hè?
Ik zei, ja, die ontbrak, hè, Kjær. Het is toch een beetje de ziel van het team. Ja. Die ook iets meer kan geven dan alleen voetbal. En die ook impulsen kan geven op het mentale vlak. Ja, het zal niet bepalend zijn geweest, denk ik, hoor. Want als het in een heel elftal zo zit, dan krijg je dat moeilijk om. Maar hij is wel een van de weinigen die dat wel kan. Maar het zegt natuurlijk ook, deze wedstrijd zegt ook heel veel over Australië.
Ja.
He, hoe moeilijk het, zonder excellente voetballer, hoe moeilijk zij het anderen kunnen maken om te voetballen. En dat, ja, dat is ook een wapen.
Dat is dit toernooi, David. Die ziet zoveel.
Dat zie je bij Amerika ook terug.
Ja.
Ja.
Maar dit elftal is volgens mij na Qatar en Costa Rica echt de slechtste elftal van het WK.
Ja. Ja.
Maar die staan wel bij de laatste 16 door gewoon...
Maar ze stoppen zoveel energie fysiek in die wedstrijden. Ja, ja.
En doet het je denken aan Amerika?
Nou ja, met name ook wat Amerika instopt. Nou vind ik dat Amerika met name op het middenveld met McKenny en Adams betere spelers heeft als Australië. Maar ja, ze stoppen er alles in en zien er maar van te winnen. En daar hebben ze de twee van die slopers achterin staan centraal. Goh, weten die? De Schutter van Stoke. Soeter.
Van Stoke.
Dat was een beul. En ze bleven maar die ballen erin pompen. Ja, dat vonden ze heerlijk natuurlijk.
Vonden ze wel lekker, ja. Zijn ze gewend.
Bij Stoke hebben ze er 9 van, hè? Van deze jongen.
Ja, en hier speelden de meeste jongens van in de Schotse league. En een paar in de championship van Engeland, dus... Nee, ik vind het heel erg knap en toch wel, denk ik, de verrassing op dit moment.
Maar het is een elftal van niks.
En nu tegen?
Nee. Messi Australië moest tegen Argentinië.
Ja, Australië
en
Argentinië. Ja. En de winnaar daarvan zou eventueel tegen Nederland kunnen uitkomen. Mario, jij een voorkeur Argentinië of Australië?
Nou, doe maar Australië.
Ja.
Ik dacht heel even dat Van Gaal het geluk zo aan zijn kant had dat het uit ging draaien op een achtste finale. Dus Australië en Polen. Ja. En dat je dan via Amerika, dat je gewoon ineens bij de laatste vier zou staan. Maar zover... Zover kwam het niet.
Nee. Zoveel geluk heeft zelfs Louis niet. Saudi-Arabië is dus ook uitgeschakeld. Wel goed nieuws uit het Saoedische voetbal. Het zou kunnen, schijnt, dat Cristiano Ronaldo naar Al Nassr gaat. Oude club van Noordin Amrabat. 200 miljoen per jaar, zei je dat nou, Vincent?
200 miljoen euro per jaar. Contract tot 2025. Ja, of hij nou 200 miljoen krijgt of 25 miljoen.
Ja,
het is een beetje geld waar wel wat aan kleeft, hè?
Hmm.
Ik weet niet of dat voor Cristiano Ronaldo een argument is om het niet te doen.
Maar... Maakt het hem wat uit, denk je?
Nou, ik denk dat het ook niet meer om het geld gaat bij hem, toch? Ik denk dat hij voldoende cent heeft.
Maar dat maakt het dan helemaal wel onstaltig, toch? Om daar eventueel ja tegen te
zeggen. Nee,
ga lekker naar de MLS en proberen daar...
Is beneden zijn stand, vind ik.
Dat ook.
Ja.
Ben je daar aan het... Ja.
Er zit een pervers laagje over, hè? Die bedragen...
Dat vind je?
Ja, dat heb ik wel. Ja, ik weet jij niet.
Nee, ja, nou, heel erg zelfs. Ik vind het echt onstaltig.
Ja, jammer.
Ja.
Nou ja, Messi is ook toch gezwicht voor het geld uiteindelijk.
Die is uit aan boord van het bureau van toerisme, geloof ik, van Saudi-Arabië. Vergoeding van 25 miljoen per jaar.
Ja.
Ook aan Messi kleeft af en toe wel zijn raad.
Daarom, dat bedoel ik. Ja. Mario, jij bent een familieman, weten we allemaal. Maar dat valt mij toch wel op de afgelopen dagen bij het Nederlands elftal. Ik zie bijna meer kinderen van spelers op het trainingsveld dan de spelers zelf. Begint dat bij jou inmiddels ook een beetje dat je denkt, nou? Of ben ik de enige?
Ja, nou kijk, het is een beetje het handelsmerk van Gaal natuurlijk.
Ja, die heeft maar dat... je kan, ja.
Nee, maar goed, ja.
Kijk, wat is er, Wouter? Nou ja, kun je erover praten?
Nee, ik begrijp wel. Jij vindt het niks.
Nee, ik vind het eigenlijk niet.
Ja, en voor mij zou het ook niet elke week hoeven. Maar het zal ongetwijfeld iets zijn wat vanuit die spelersgroep komt. Dat ze zeggen van, joh, wij willen ook onze familie zien. Uit het feit dat ik hoorde dat niet eens alle familie er meer is. Dus die constant heen en weer komen. Ja, voor mij zou het ook niet hoeven, maar...
Waarom niet eigenlijk?
Sorry? Omdat het je ook enorm kan afleiden van hetgeen waar je eigenlijk mee bezig bent. Het ligt er ook aan hoe lang. Gaan ze mee naar het hotel en al dat soort dingen. Maar aan de andere kant, als de spelersgroep erom vraagt en de coach is er ook gevoelig voor. Ja.
Het was juist zo'n wereldset van Van Gaal, omdat hij het vlak voor een belangrijke wedstrijd deed. En prima, maar nu heb ik het gevoel dat Virgil van Dijk elke dag 2 uur met zijn kinderen
zolang het goed gaat, zou je er ook niemand over horen.
Nee, en als ze wereldkampioen worden, ja. Ligt het daaraan.
Ja. Nou ja, maar we hadden het net over die mentale druk bij die Argentijnen, die totaal... overspannen is moeilijk te worden helemaal. In ieder geval vrij gespannen zo'n toernooi ondergaan. Dat is toch ook wel fijn als het een uurtje per dag die spanning wordt weggenomen. Dat je even met je dochter van 3 kan voetballen op zo'n veld. Ik vind het helemaal niet zo gek eerlijk gezegd. Je staat zo lang onder hoogspanning. Ja. Zo'n langere periode. Dan is even een uurtje met de familie. Dat kan toch ook geen kwaad.
Je zou het wel gezellig vinden, Vincent.
Hoeft niet per se iedere dag. Ja, ik zou het leuk vinden. Ja, meen ik serieus. Ja, juist om dat even te doorbreken. Ja. Daarna bouw je toch alweer die concentratie en die spanning op.
Maar ja, het moet niet het kunstje om het kunstje worden. Weet je? Nee. Als je dat gaat overdrijven en dat wordt het. Het is juist mooi wanneer het een uitzondering is. Ja. Dat het inderdaad die spanning breekt. Ja.
Het is best wel rigide toch altijd in dat voetbal. Om maar vast te houden aan trainingskampen bij elkaar, et cetera.
Ja, dat wordt al doorbroken door een enkele keer wat anders te doen. Maar zo'n trainingskamp is ook geboren uit het idee van... ja, we moeten wel een eenheid vormen. Ja. Complete concentratie van iedereen op wat het eigenlijk het doel is. En dat moet niet ondermijnd worden weer door een andere partner. Nee.
Nou. En meestal doet hij het toch een dag na de wedstrijd. Waardoor het eigenlijk een uitlooptraining is.
Het zijn leuke bijzaken.
Nou, lijkt mij een betere methode om ontspannen dan steengrillen.
Dat doen ze bij een tiener dan weer, hè? Veel steengrillen.
Ja, dat doen ze heel veel steengrillen. Ja.
Ik las over de hoeveelheid vlees die daar mee gingen, dat is schrik je van. Maar goed, dat is weer heel wat anders. Ja. Nog even over gisteren, Mario. Want we hebben zitten kijken naar Louis van Gaal en Xavi Simons. Na afloop, er gebeurde iets. We hebben geprobeerd te liplezen, hoorde ik gisteren ook al in dit programma. Ja. Jij bent er inmiddels, weet je uit wat hij zei of niet?
Nou, niet 100%, maar het ging eigenlijk over het feit, de volgende keer ben jij aan de beurt. En ja, ik vond dat een argument van niks. Ik vind, als ik dan Wout Weghorst in ziet vallen en Vincent Janssen. En we hebben de speler die eigenlijk het meest in vorm is van haast de hele groep die er is daar. Ja, dan zou ik zeggen, joh, in deze wedstrijd tegen Qatar 2-0 voor. Ja, geeft die jongen een kwartiertje.
Leek een ideale mogelijkheid.
Dat leek me wel, ja. Want nu zou hij zeggen van ja, jij bent de volgende die aan de beurt is. Maar als de wedstrijd er zich niet voor leent, ja, dan neem ik aan dat Louis het ook niet zal doen. Dus deze wedstrijd vond ik er uitermate geschikt voor. En ik vond het eigenlijk gewoon een gemiste kans.
Ja, ik vind toch 2 verschillende dingen, maar ik ben het heel met je eens. Ik kan hem ook graag wel zien voetballen, hoor, een half uurtje. Alleen als je het niet doet, want hij lijkt volgens mij de hiërarchie belangrijker te vinden dan... jeugdig enthousiasme nog in die eerste wedstrijden in de pool. Tenminste, die conclusie...
Hiërarchie. Ja. Dus we hebben het over spelers. Wout Weghorst en Vincent Janssen. Ja. Ten opzichte van een speler die in de Nederlandse competitie heel erg in vorm is.
Ja, maar ook pas 15, 16 wedstrijden in die Nederlandse competitie heeft gespeeld. Ja, en dat zegt nog 0-0 interlands. Nee, maar ik weet wat je zegt. Ja. Alleen, daarom zeg ik ook, ik vind 2 verschillende dingen. Dat hij hem had kunnen of moeten laten invallen, dat ben ik helemaal met je eens. Alleen als hij het niet doet... Want die Simons is natuurlijk niet gek. Die krijgt ook die hele discussie mee in Nederland. Mm-hmm. Dat het de beurt is aan Xavi Simons. Die gaat daar misschien, dat is niet gek als je 19 jaar bent, ook wel in geloven. En dat gelijk na het eindsignaal de coach even zo'n jochie apart neemt. En zegt, luister, je tijd komt nog wel. Bij de volgende wedstrijd in zo'n situatie ben je wel aan de beurt. Dat vind ik eigenlijk wel sterk gecoacht.
Ja, maar het is ook gebaseerd op het feit dat je hoort dat hij in de trainingen het erg goed doet.
Ja, maar daar zijn we het helemaal over eens. Over die invalbeurt zelf.
Ja, dan had ik het tegen Qatar gedaan. Ja. Ja. Want hij kan namelijk niet nu beloven van de volgende wedstrijd heb ik jou nodig. Want als je plan B hebt en plan C, dan moeten al die grote jongens erin. Want dan gaan we die ballen erin pompen. Ja, dan hebben we niks aan Xavi Simons.
Zo zal dit toch ook niet gezicht hebben.
Denk ik. Nou ja. Het had een mooie verfrissende vonk kunnen zijn in dat elftal. Ja. Op dit moment, waar je zo manifesteert. Maar wij reageren natuurlijk ook op de dingen die je ziet. En niet op de dingen die je niet ziet. Dus je weet niet of hij... daarvoor een uur lang in het hotel met Xavi heeft gesproken... en heeft uitgelegd hoe je dat ziet. Hè? Wij reageren natuurlijk op dat ene moment. En ik ken Van Gaal en die doet het niet helemaal zomaar... omdat de wind die kant op waait. Dat soort dingen. Dus ik, Van Gaal kennende, heeft hij daar wel een voortraject ook in gehad... met zo'n speler. En dat wij dan een conclusie trekken door één opmerking... die langs de kant van het veld wordt gemaakt... dat hoort bij opportunistisch kijken naar voetbal. Dat is leuk, hè? Dat is mooi... Maar ik denk dat er wel iets meer achter zit en dat hij een idee heeft. En of we het eens zijn met het idee, dat is een ander ding.
Ja, het komt natuurlijk ook voort uit wensdenken. Ik bedoel, we zien allemaal dat het elftal muur vast zit. Ja, dan ga je een scenario bedenken. Ja, daar is een jochie van 19, die is in vorm, die maakt makkelijk doelpunten. Die heeft bravoure, gooi die in de ploeg. Ja. Dat is een volkomen logische
reactie. En het is ook zo dat jonge spelers op zo'n podium, die kunnen in elk elftal, en dat geldt niet alleen voor Nederland, ook, die kunnen juist een impuls geven waar ook hij zijn team meeneemt. Hoe jong hij ook is, kan dat een hele verfrissende factor zijn. Ja. Ook op het mentale.
En Van Gaal had ook altijd zo'n speler, Memphis Depay is het ooit geweest, die er dan steeds in kwam en wat bracht.
Die was wel ietsje verder. Hè? Ja. Die zat volgens mij al 2-3 jaar bij PSV. Mm-hmm. En weet je wat ook is? Hij denkt natuurlijk wel een stapje verder. Dat hij nu tegen Qatar een half uurtje had kunnen spelen, prima. Maar dadelijk kom je in de kwartfinale tegen Argentinië te staan. Met een paar van die slagers daarachterin. Ja, of je dan in een lastige situatie misschien toch niet meer hebt dan Luc de Jong of Wout Weghorst, die in ieder geval het fysieke geweld meer gewend zijn dan Xavi Simons.
Maar dat is
ook een overweging die hij maakt.
Maar juist de moed om dingen wel te doen, geven wel eens de doorslag. Ook tegen Argentinië, Xavi Simons erin, kan ook zorgen dat hij een penalty meekrijgt in zijn spel.
Ja, nee,
dus
ja.
Ik vind dat, ik vind dat op zich helemaal niet zo'n probleem dat hij 19...
Ik kijk niet naar leeftijd. Ik vind als je A al geselecteerd wordt voor het Nederlands elftal, dan ben je goed genoeg.
Ben klaar.
En dan ben je wat mij betreft ook oud genoeg. En dat laat hij wekelijks zien in de Eredivisie. En dan zie ik mensen invallen, ja, daar word ik niet vrolijk van. En dan zie ik liever Xavi.
Ja, maar het is ook... Normaal gesproken waren er 2 of 23 spelers geselecteerd. Je hebt natuurlijk nu eigenlijk een paar stageplekken. Hmm. En dat is waar hij natuurlijk voor is meegenomen. Die jong is en op termijn een rol gaat spelen in het Nederlands elftal. En nu wordt hij als een soort ultieme joker neergezet. Dat vind ik allemaal wel ook een beetje heel snel.
Nee, maar dit was uitermate geschikt om hem nu eventjes te laten spelen. In deze wedstrijd.
Ja.
We gaan het hebben over morgen, denk ik. Canada, Marokko en Kroatië, België in de pool gaat de confrontatie worden. België moet winnen van Kroatië om door te gaan. Maar Vincent, Eden Hazard is drukker met journalisten dan met voetballen op dit moment.
Nou, dat was gisteren bij de persconferentie. Ik vraagde de journalist, ben jij niet een paar kilo te zwaar, Eden? Dus die was een beetje verbolgen. Ja. Overigens had die journalist misschien niet helemaal ongelijk. Want ik vind hem inderdaad een beetje... Chubby gaat wat ver, maar wat steviger
robuust.
Want robuuster dan strikt noodzakelijk, zeg maar.
Schijnt
maar
sowieso een Bourgondier te zijn, hè, Eden?
Ja, nou, daar hou ik dan wel weer van. Maar die Hazard die geeft dus antwoord. Die weet je van, joh, het is wat een onzin. Ik ben topsporter, ik ben op gewicht, et cetera. En afloop gaat diezelfde journalist, die hem dus die vraag had gesteld, die loopt gewoon om dat hele journaal heen, om een doodleuke selfie met die Eden Hazard te gaan maken. Ja, dat is ook wel typerend voor zo'n WK. Weet je, hebt die knuffel gehad met Van Gaal. Gaan journalisten uit wat kleinere landen, die kennen die scrupules helemaal niet. Die zien gewoon hun helden. Die denken, nou, dan ga ik mee op de foto.
Cristiano Ronaldo zei ook zoiets.
Blijf bijzonder.
Van journalisten stellen geen vragen meer tegenwoordig, maar alleen selfies.
Selfies. Ja. Maar dat het niet goed zit bij dit België, dat is duidelijk. Hè. Er zijn te veel kapiteins op het schip. Hè. De Bruyne, Hazard. Je hebt wat oneenigheid. Lukaku, die dan helaas niet fit is voor België. Want dat is natuurlijk wel hun droomspits. En dan heb je Batshuayi. Het zit daar niet helemaal lekker. Dan is het ook nog eens een oudere selectie. Nou, in België wordt er enorm tegenaan geschopt van... dit was eigenlijk de ploeg die eigenlijk iets moest gaan bereiken. En dat gebeurt weer niet. Dus dat gaat dadelijk nog wel jaren duren voordat er eigenlijk weer een nieuwe ploeg staat. Ja.
Hoe volg jij dit België, Mario? Je hebt natuurlijk in België gewerkt. Kent een hoop van die spelers?
Ja, nou ja, goed. Ze hebben natuurlijk nu ook weer een nieuwe lichting. Met Trossard, Tielemans, Onana. Dat zijn allemaal hele jonge spelers. Kastanje bijvoorbeeld, die ook in Engeland spelen allemaal. Ja, dat moeten de dragende jongens gaan worden die dadelijk het België weer een beetje smoel gaan geven. Want wat er nu gebeurt is dat er een x-aantal spelers bij België toch afscheid moeten gaan nemen op basis van leeftijd. En het is allemaal niet meer zo...
Maar waarom durft hij het niet te doorbreken dan, die Martinez? Waarom stelt hij Trossard niet op en blijft hij vasthouden aan Hazard? Wat zit daar dan achter?
Ja, nou ja, Hazard is natuurlijk enorm machtig. Buiten het feit dat hij bij Spanje of bij Madrid
gespeeld
eigenlijk niks laat zien. Maar hij is toch de grote man, altijd aanvoerder geweest. Ik had vanmiddag dan een journalist aan de lijn. Ik snapte ook niet het verhaal dat hij de aanvoerder moest zijn. En bijvoorbeeld niet een Kevin De Bruyne, die eigenlijk veel meer betekent in het huidige voetbal als Eden Hazard. Ja, dat is zo gegroeid. En Martinez, de coach, heeft dat eigenlijk altijd zo gelaten. En ik vind nog altijd, en je merkt nu ook, die jonge spelers, een Trossard en de jongens die ik net noemde. Ja, die zien ook dat eigenlijk er wel wat sleet zit op een Eden Hazard. En die denken van, dit moet ik ook kunnen.
Het is natuurlijk een klassiek verhaal, hè. Wat zich repeteert. Van een coach die veel te danken heeft gehad aan een bepaalde groep spelers. Ja. En daar moeilijk afscheid van kan nemen. En zegt, ja, die nieuwe spelers die staan te trappelen. Maar die zijn in mijn ogen, vanwege het gebrek aan ervaring misschien, toch niet zo goed en niet zo belangrijk. Terwijl ook daar kan de inzet van een nieuwe, van 1, 2, 3 nieuwe spelers, kan het weer een nieuwe push geven, een nieuwe stimulans zijn voor dat team. Maar je ziet het heel vaak dat trainers eigenlijk te lang wachten met dat moment. Ja. En het is ook moeilijk, want je hebt ook een relatie opgebouwd met al die mannen. Weet je bent jarenlang bezig geweest, door dik en dun. En dat is een van de moeilijkste dingen, denk ik, van het trainersvak. Om op het juiste moment die keuze te maken. Van ja, dit kan eigenlijk niet meer. Terwijl het misschien op zijn, weet je, met steunbalken en alles zou het nog wel kunnen. Maar eigenlijk niet.
Maar je ziet het in het veld ook. Je ziet al de wereld en Vertongen niet meer die drive naar voren. Als je wat ouder wordt.
Ja, die zoeklessen natuurlijk niet meer.
Nee, precies. Dan ga je automatisch weer wat naar achter. En dat telft er valt.
Dan ga je veiligheid zoeken. Ja. In plaats van de durf die ze vroeger kenmerkte.
Ja. Dus de ene die er echt heel goed in was, die Ferguson. Bij United. Die maakte het geen moer uit wie er voor zijn neus stond. Ja. Als hij vond dat het moment daar was, doorselecteren.
Maar hij kon dat ook. Ja. Qua status en qua.
Ja. Daar heb je heel wat voor nodig om dat te doen. Hij is dus ook een uitzondering. Want heel veel trainers die komen dat tegen. En denken later, ik had het misschien wat eerder moeten doen.
Vind je het pijnlijk, Vincent? Of geniet je er ook wel van?
Nee, helemaal niet. Nee, hoor. Ik vind het echt een mooie elftal. Altijd gevonden de laatste jaren. Nee, totaal niet. Die antipathie heb ik helemaal niet. Ik vind Kevin de Bruyne is een van mijn favoriete spelers. Die gun ik echt van alles. Ook al door zijn hele presentatie. Je hebt met hem gewerkt. Lijkt me een fijne gozer.
Absoluut.
Niet dat dat heel belangrijk is, maar ik vind zo'n schitterende speler. Passing, speelinzicht. Dus nee, alleen al voor de Bruyne mogen ze mij een heel eind komen.
Hoewel je wel aan zijn hele mimiek ziet van dat hij niet tevreden is. Er gebeuren dingen.
Een raar interview gegeven ook in The Guardian.
Ja, dat doet hij vaak.
Ja, we zijn te oud.
Kijk, hij is geen aanvoerder, maar hij zegt toch hetgeen wat hij wil. En je zag ook op een gegeven moment aan de zijlijn had hij een hele discussie met de coach over bepaalde dingen die er.
Dodelijk beeld, hè?
Dat was een dodelijk beeld. En ja. Kijk, dit soort jongens zijn toch ongemerkt enorm belangrijk in zo'n ploeg. En als je dit soort dingen tussen de regels doorziet en leest, ja, dan zit het daar niet helemaal lekker. En daarbij is ook nog eens het vertrouwen natuurlijk enorm broos.
Laten we het ook nog even over Duitsland hebben. Dat moet morgen aan de bak. Costa Rica. Ja, David, even de vraag. Gaat het goed komen met de Duitsers?
Ja, meestal wel.
Ja.
Ik heb daar geen twijfel over. Ja, ik denk als ze van Costa Rica, als ze daar niet de punten halen die ze moeten halen. Ja, dan is het Duitsland niet meer.
Nee, dat wordt gewoon 6-0. 5 of 6-0. Ja, dat Costa Rica is wel zo ontzettend zwak.
Dat moet ook, hè? Want als die anderen natuurlijk een salonremise maken, dan is het doelsaldo voor Duitsland enorm bepalend bij Japan.
Ja.
Ja.
Maar ze hebben geen spits, hè?
Krijgen ook het
gevoel. Duitsers, ze hebben geen spits.
Nee, maar ze hebben zoveel spelers die wel een goal kunnen maken. Die gaan er echt wel een stuk of 5 in schieten tegen Costa Rica. Daar ben ik niet zo bang voor.
Nee, ja. Ik ook niet.
Maar dit is ook zo'n wedstrijd dat je die Duitsers maar blijven gaan. Trouwens, Thomas Müller.
Ze hebben toch die Füllkrug?
Fulker van Werder Bremen.
Die zou ik toch eens, maar tegen zo'n ploeg zou ik toen opzetten. Dan moet je met een echte nummer 9 gaan spelen.
Dat was echt
die bal
die gaf een beetje los. Gas ook. Hè?
Ja, die jongen heeft een geweldig seizoen bij Werder Bremen. Loopt er 1-2, geloof ik. Jas die bal in de kruising. Ja. En die zou ik wel opstellen tegen Costa Rica.
Ja, die kwam erin tegen Spanje. Zei ik nog, is het niet een beetje armoedig dat ze Füllkrug erin moet?
Ze hebben geen spits. Dat is het probleem.
Ja, goede spits is dat. Ja. En Spanje gaat gewoon door zoals toch? Of niet? Gaan die ook wisselen, net als Frankrijk in de.
Nou, dat denk ik niet in deze wedstrijd. Want ze moeten gewoon ook nog. Hè? Ze willen eerst in de groep worden, dat lijkt me duidelijk. Alleen dat Japan. Hè?
Nee, maar dat is Spanje.
Hoe zouden die wakker worden na zo'n wedstrijd in Costa Rica?
Echt ongelooflijk. Oh. Maar goed, ze kunnen het nog repareren. Maar dat Spanje is natuurlijk wel weer schitterend helft om naar te kijken.
Prachtig, ja.
Ja. Maar ook daar een echte centrumspits. Weet je, die Morata blijft toch een beetje een subtopspits, denk ik.
Ja, maakt hem ook aardig af tegen
Duitsland. Ja, dat klopt. Maar hij verprutst ook weer een kans om die 3 keer die bal onnodig nog aanraken.
Mag ik een stapje terugmaken?
Natuurlijk.
Nou, David, we gaan wel heel snel dan. Want we gaan spelen
even over Kroatië. Ja. Dat vind ik een van de meest aantrekkelijke ploegen namelijk. Oh, ja. In het hele toernooi wat ik heb zien spelen. Het verbaast me niet met een middenveld met Modric, met Kovacevic. En daar hebben ze die Brozovic daarachter een beetje. Maar dat is echt een middenveld waarvan je denkt, daar heb ik er weinig van gezien op dit toernooi. Met veel creativiteit in het spel, veel intelligentie.
Heerlijk team. Heb je gelijk in. Tegen België, die gaan het lastig krijgen morgen. België dan. We gaan voorspellen. Morgen, Mario, Canada-Marokko.
Marokko winnen.
David, Canada-Marokko.
Canada gaat met 1-0 winnen.
Oh, moest ik een uitslag
voorzetten? Vincent,
3-0.
2-1 Canada.
Oké. Okay. Kroatië-België, Vincent.
2-1 Kroatië.
Maar David.
3-2 Mario. Kroatië.
3-1 Kroatië.
Costa Rica-Duitsland, Mario.
0-3
David.
1-4
Vincent. Ja, als ze voelkruk opstellen, 0-8
Japan-Spanje, Mario.
0-1
David.
2-2
Vincent.
1-5
Heel mooi. We gaan het zien. Dank jullie wel. Tot morgen.
Hoi.
Doei, doei.